luisteren niet al weten wat een vijver zijn. Als u goed luistert, komt u er zelf ook wel achter, maar dan bent u gewaarschuwd. Ons onderwerp, maatschappij vormen in de toekomst, dat komt eigenlijk op neer.
Laten we dan kijken wat we op het ogenblik hebben. We hebben verschillende vormen van sterk geregimenteerde maatschappijvormen. Over het algemeen is de structuur als volgt. Er is een zeer specialistische leiding, ondersteund door een nog veel specialistischer ambtenarenkoor, dat beslissingen neemt voor een groot aantal mensen, welke daarin zelf geen feitelijke invloed en zeggenschap uitoefenen, ongeacht de vraag of men spreekt van democratie of niet. Een van de grote nadelen van de moderne maatschappij is ongetwijfeld gelegen juist in deze specialismen. Er zijn maar heel weinig mensen die overzicht genoeg hebben om alle op zichzelf zeer kundige specialiserende mensen te samen te brengen en zo een synthese te bereiken waarbij ieders inbreng telt. Het resultaat is op dit moment, dacht ik, dat er grote controversen zijn ontstaan, niet alleen bij u, maar ook evengoed in bijvoorbeeld meer marxistisch georiënteerde maatschappijen, waarin de oplossing van problemen als productie, verbruik, afzet, maar ook problemen als volksmentaliteit eigenlijk niet meer met elkaar te rijmen zijn. Het is duidelijk dat we naar een verandering toe moeten. Welke kan die verandering zijn? De beste vorm en de uiteindelijke vorm is vreemd genoeg nogal anarchistisch. Ik weet, dat is voor veel mensen een anathema als je zegt anarchisme. Maar wanneer een mens bereid is voor zichzelf en zijn eigen leven aansprakelijk te zijn en verantwoording te dragen, wanneer hij daarnaast bereid is rekening te houden met diezelfde vrijheden en mogelijkheden voor zijn naasten, dan is een bijna anarchisch bestuur inderdaad denkbaar. De grote tegenspeler is hier wat men noemt de mentaliteit van de verschillende volkeren. En neem me niet kwalijk dat ik het zeg, ongeacht al gepredikt idealisme, is het over het algemeen, I'm doing right, Jack. Mij gaat het goed, zie jij maar hoe jij er komt. Dat is natuurlijk niet ideaal. Maar wanneer je in een gemeenschap steeds meer verantwoordelijkheden wegneemt, dan komt er een ogenblik dat de mens dus niet meer zelf denkt, maar uitgaat van een bestaand patroon, waaraan hij rechten ontleent en waarvan hij dan gemeenlijk een groot deel van de plichten probeert te ontduiken. Dit geldt in alle opzichten, ook als u kijkt naar kerkelijke structuren. Een kerkelijke structuur is over het algemeen geneigd om een leergezag op te leggen. Zodra dat leergezag meer absoluut begint te worden, gaan de gelovigen zich overleveren aan de leiding, zonder zelf te denken, maar ook zonder zelf te beleven. Het resultaat is dus dat ze uiteindelijk een geloof hebben waar ze alleen niet vanaf kunnen stappen, omdat anders de sleur, de zekerheid die ze voor zichzelf menen verworven te hebben, in het geding zou komen. Maar ze ontmoeten nooit werkelijk God. Dat is maar een zeldzaamheid. Ze komen nooit tot een directe conclusie die niet alleen uitgaat van zo zou het moeten zijn, maar zo moet ik zijn. Of je dit nu overdraagt op communisme, socialisme, democratisch denken of wat anders, het komt allemaal op hetzelfde neer. Wanneer ik modellen probeer te ontwerpen, ik geef er u enkele die zeer waarschijnlijk binnen ongeveer een eeuw verwezenlijkt zullen zijn, dan moet ik uitgaan van de situatie van vandaag. Het eerste wat we krijgen is de revolutie tegen de specialisten. Dat klinkt een beetje vreemd. En velen zullen het anders noemen, bijvoorbeeld spreken over de revolutie tegen de bureaucratie. Maar het komt in feite op hetzelfde neer. De mensen willen vrijer zijn. Ze willen bepaalde dingen hebben. Ze zijn niet bereid om afstand te doen van bepaalde mogelijkheden. Het resultaat is dat wanneer deskundigen zeggen dat het niet kan, de mensen die deskundigen zien als de veroorzakers van de problemen die ze in feite zelf in stand houden. De eerste revolutie zal er dus één zijn waarbij men deskundigen aanvalt, waarbij vele instituten het zwaar te verduren krijgen. Wanneer dat gebeurt, dan worden de mensen inderdaad iets vrijer. De regels worden weer meer algemeen, minder specifiek. Aan de andere kant, terwijl je meer vrijheid hebt, heb je minder rechten. Dat betekent dat er een heel lang gevecht gaande zal zijn. Ik vermoed dat dat wel een kleine 20 jaar zal duren. Om rechten te verkrijgen. En men zal dit meestal massaal doen. Maar dan komt men tot de conclusie dat rechten die je op papier krijgt en waar je verder niets aan hebt, ook niets waard zijn. Het betekent het uiteenvallen van vele organisaties en structuren zoals ze nu bestaan, inclusief bijvoorbeeld vakbonden, internationals en wat iets meer zijn. De bewogenheid van de mens met bijvoorbeeld de natuur op het ogenblik wijst erop dat men misbruiken ziet. Maar wat wil men doen? Men wil niet in feite de gehele wijze van leven aanpassen aan de natuur en daarmee een ecologisch bestand bereiken. Men wil enerzijds verder gaan met het uitbuiten van de natuur en anderzijds gevrijwaard zijn voor ongunstige resultaten of gevolgen van hetgeen men produceert, van de overvloedige houtkap, verzuring enzovoort enzovoort. Dat kan natuurlijk niet. Je moet dus een keuze doen. En die keuze kan niet voor jou gedaan worden. Ik zeg, het zal wel 20, misschien 25 jaar duren voordat voldoende mensen dat gaan beseffen. Vanaf dat ogenblik zal men niet meer uitgaan van wat zou theoretisch het beste zijn, maar van wat kunnen we nu praktisch doen. Er is wel idealisme bij, maar de aanpak is toch hoofdzakelijk pragmatisch. In een dergelijke structuur echter gaan de mensen ook beseffen dat ze elkaar nodig hebben. Er zijn geen abstracte instanties meer waarop je kunt beroepen. Het is hetzelfde als iemand in het water ligt, kun je bidden of God hem eruit wil halen, maar het is verstandig om het zelf te doen. En zo kun je wel zeggen, wij hebben subsidie nodig tegen een staat, maar als die staat daar niet meer op kan of wil reageren, dan moet je kijken wat je zelf kunt doen. Daarvoor heeft men elkaar nodig. Er ontstaan dus leefgemeenschappen die in het begin vooral door gemeenschappelijke interessen worden verbonden. Daarbij is het opvallend dat ze niet meer hun gemeenschap vooral gebruiken om naar buiten toe eisen te stellen, maar om naar binnen toe mogelijkheden te realiseren. In een dergelijke groepering zullen ook belangrijkheden heel anders gezien worden. Ik kan mij een gemeenschap voorstellen waarbij kunst belangrijk is, bijvoorbeeld. Maar dan zal men niet meer uitgaan van één bepaalde soort kunst. De kunst zal in de eerste plaats als uiting belangrijk zijn, in de tweede plaats als overdrachtsmiddel van een begrip. Of het nu schoonheid is, verstilling, beleving, een denken of alleen maar een soort meditatiekunst. Dat geldt voor beeldende kunst, dat geldt ook voor toneel en dergelijke. Men zal weer de mens moeten geven wat die mens wil hebben, aan de ene kant. Maar aan de andere kant zal die mens bereid zijn om anderen aan te horen. Hij zal niet van tevoren oordelen. Nou, er zijn nu mensen die zeggen, oh, Pinter, schitterend, dat moet wel goed zijn. En er zijn anderen die zeggen, Pinter, nou wacht jij maar op Godot, ik ga wel ergens anders heen. Met schilderkunst precies hetzelfde. De een die wil een fotografie en olieverf. De ander die wil een lichte stilering, een idee uitdrukking, iets à la Van Dongen bijvoorbeeld. Of desnoods een beleving in beweging. En dan kunnen we zelfs denken aan Van Gogh die dat heel aardig heeft uitgedrukt. En weer anderen zeggen, ja, maar dat heb ik helemaal niet nodig. Ik heb alleen maar, ja, een soort beeld nodig, een beeld waar ik wat mee kan doen. Dat betekent dat kunst dus niet meer algemeen is, maar binnen de groep zijn betekenis krijgt. Het betekent dat in zekere zin het machinaat terugkeert. Het houdt anderzijds in dat degene die schept rekening gaat houden met degene voor wie hij schept, en dat is geloof ik ook erg belangrijk. In de economie zien we hetzelfde. Nu produceert men om te kunnen verkopen. Maar wanneer men erachter begint te komen dat datgene wat verkocht wordt bewust kwalitatief vaak minder wordt gemaakt of zwakker wordt gemaakt om afzet op te voeren, dan zegt men, ja, maar we kunnen daar misschien iets aan doen. Onderling zijn er altijd wel een paar handige mensen die wat kunnen repareren. Met andere woorden, de nieuwverkoop neemt af, tenzij het product beter is dan wat een handige jongen alsnog kan repareren aan het oude product. Dat zal natuurlijk ook wel hard aankomen. Het zal bijvoorbeeld betekenen, neemt u me niet kwalijk dat ik voorbeelden geef, laat maar dan een broodrooster veilig en werkend blijft gedurende ongeveer 20 jaar. Dat op den duur een televisie, die overigens dan erg plat wordt, hoor. Dan kun je lekker aan de muur hangen. Ja, is toch schitterend. Wat heb je thuis? Ik weet niet, even de radiobode. Oh, vanavond heb ik eerst wat kunst en daarna hang ik lubbers aan de muur. Klinkt schitterend. Maar realiseer je dus dat die grote internationale maatschappijen die op standaardisering eigenlijk hun afzetmogelijkheid hebben gebaseerd, daarna op wat ze noemen beïnvloeding van de consumer, de verbruiker dus, dat die op een gegeven ogenblik geconfronteerd worden met onwil. Wij willen niet meer wat u mooi noemt, wij willen wat wij nodig hebben. Dat betekent een industriële revolutie, geloof me. Aan de andere kant zullen we ook in die tijd waarschijnlijk veel grenzen zien vallen. Ik kan mij voorstellen dat over ongeveer 25 jaar bijvoorbeeld de meeste grenzen in de ERG zijn weggevallen. Dat betekent niet dat het nationaal gezag weg is. Het betekent alleen dat er een vrije uitwisseling tussen de landen mogelijk is. Maar dan kom je te staan voor een verplaatsing van industrie. Want de vaklieden gaan daar naartoe, waar ze de grootste zekerheid vinden, de beste beloning misschien, maar ook waar de condities van werk het beste zijn. En dat wil zeggen dat je een ijzersmelterij opzet, ergens waar de brandstof in verhouding dichtbij is, waar erts dichtbij gewonnen kan worden. Dat is het meest ideale. Dat wil zeggen dat je kaas maakt daar waar je het beste vee kunt houden, waar de veehouderij het best ontwikkeld is. En zo kun je doorgaan. Het houdt in dat een hele hoop specialismen teloor gaan. Bijvoorbeeld Nederland met zijn fruit- en groenteteelt zal het nog wel enige tijd kunnen volhouden. Maar zal uiteindelijk het toch af moeten leggen tegen zuidelijke landen die wat dat betreft veel gunstigere condities hebben. En, laten we dat niet vergeten, een veel goedkopere mogelijkheid bieden om een bedrijf te stichten. op die manier verwatert dus de zaak. Maar als je daarmee bezig bent, dan ga je je ook afvragen waarvoor je zo'n absolute verstedelijking nog nodig is. Op het ogenblik hebben we te maken met een voortdurend groter worden van allerhand gebieden. En men wil alles steeds groter en groter maken. Maar wanneer dat groter en groter geen reactie meer kan vinden, wanneer de mensen daar gewoon niet meer aan willen, ja, wat moet je er dan mee doen? We zullen zien dat steden weer kleiner gaan worden. En als die steden kleiner worden, ja, dan zitten ze met grote moeilijkheden. Neem bijvoorbeeld de in verhouding zeer intense bouw van kantoren. En stel daar tegenover de toch wat wooncomfort betreft, nou niet altijd ideale woningen die in deze tijd gebouwd worden. We moeten ons gaan realiseren dat deze bouwvormen dus niet de meest ideale zijn. Het betekent dat we in het begin te maken krijgen met een soort wooncommunes. Dat wil niet zeggen een commune waar alles wordt gedeeld, maar dat wil alleen zeggen mensen die tezamen een woonomgeving tot stand brengen die voor hun behoeften en hun mogelijkheden de beste is. Daar zullen in het begin natuurlijk architecten tegenaan hikken omdat ze graag grote dingen maken. Maar al heel snel krijg je dus een soort kleine bijenkorf mentaliteit. Dan bedoel ik niet het magazijn, maar gewoon het idee dus van een aantal woongelegenheden samen, in verhouding zeer compact, omgeven door al datgene wat voor de mensen aangenaam is, inclusief vrije natuur. En daardoor ontstaat ook een totaal ander vervoerspatroon. Wanneer je dat in Nederland bekijkt, dan zeg je ja, de meeste mensen willen toch graag dicht bij huis werken. Dat is niet helemaal waar. De meeste mensen willen niet te veel tijd verliezen door van huis naar het werk en terug te gaan. Nu zijn er op het ogenblik al magnetische aandrijvingen ontwikkeld, waardoor het mogelijk is ook op korte trajecten, bijvoorbeeld een soort ondergrondse, maar dan bovengronds, of monorailmodellen, er zijn verschillende mogelijkheden, te laten voortbewegen met snelheden tussen de 360 en 400 km/u, waarbij optrekken en afremmen wel geleidelijk geschiet, maar dan toch uiteindelijk veel minder tijd vergt. Eerste proeven met soortgelijke zaken worden op het ogenblik genomen onder meer in Japan, en daarnaast in een deel van de USA. En als ik me niet vergis, is Disneyland ook bezig met een soort gelijk project. De nieuwe, nee, Disney World heet het ding, geloof ik. Hè? De nieuwe. Waar men dus niet op die snelheid heeft gelet, maar wel gebruik wil maken van dit magnetisch systeem, omdat er andere mogelijkheden voor bestaan. Dan moeten we rekening houden met de computer. Op het ogenblik wordt heel veel werk verricht door mensen, terwijl het in feite beter door automaten kan gebeuren. En al zijn we nog niet zo ver dat u de automatische stofzuiger hebt, die je alleen maar hoeft aan te sluiten en los te laten, waarna je de hele kamer reinigt, daarbij alle objecten ontwijken en registrerend welke plekjes hij nog niet heeft gehad. Maar een prototype ervan bestaat reeds. Het werkt alleen nog niet ideaal. Dus wanneer je daarmee begint, dan is het ook veel eenvoudiger om dat ook in het vervoer in te schakelen. Wanneer je gebruik maakt van kleine magnetische treinen, laten we zeggen 24 personen maximaal per eenheid, en je geeft ze de mogelijkheid van kaartprogrammering. Iemand heeft eenvoudig een kaartje voor een bepaalde bestemming, drukt het erin. Dat ding dat kiest automatisch die afslagen, die wegen die het kortst zijn en het meest vrij in de richting van de bestemming. Dan kun je inclusief die hoge snelheden, kun je dus eigenlijk door het gehele land, ja eigenlijk door half Europa wonen, zonder dat je erg veel tijd aan woon-werkverkeer kwijt bent. En dat betekent dat die kleine eenheden niet alleen een stimulans vormen voor een reconstructie van het verkeer, maar dat ze gelijktijdig ook bevorderen het supersnelle communaal en intercommunaal verkeer. Dat houdt in dat de specialismen anders worden. De mensen zullen ongetwijfeld leren om te programmeren. Ik denk dat de huishoudschool van een nabije toekomst toch al de huishoudcomputer opneemt in het programma. En dat voor we 50 jaar verder zijn, de huisvrouw een goede programmeuse is en daardoor zo lekker kookt. Maar dat zijn allemaal toekomstdromen die alleen indirect met een maatschappijmodel te maken hebben. Wanneer we zien dat al hetgeen ik heb gezegd te herleiden is tot kleine gemeenschappen die in feite hun eigen regels, maar ook hun eigen omgeving bepalen, dan kunt u nagaan dat een schaalvergroting er eigenlijk niet meer in zit. Integendeel, er is sprake van een voortdurende schaalverkleining. Daarnaast is de onderlinge afhankelijkheid van die kleine gemeenschappen aanmerkelijk groter. En krijgen we dus een groot aantal kleine, maar in zichzelf homogene gemeenschappen. Deze gemeenschappen kunnen een groot aantal voorzieningen zonder meer aan. Dat wil zeggen, voorzieningen zoals die op het ogenblik bestaan van politie, brandweer, etc., die kunnen voor een groot gedeelte worden overgedragen aan deze kleine gemeenschap. Het gezag verliest daarmee wel bepaalde instrumenten, dat ben ik er mee eens. Maar aan de andere kant, dan kan men weer beter zijn voor bijvoorbeeld ziekenzorg, waar dus voor een aantal gevallen wel specialistische hulp noodzakelijk is. We krijgen een gemeenschapsmodel waarin specialisatie bestaat ten aanzien van zeer bepaalde dienstverlenende taken, maar daarnaast veel meer de neiging bestaat tot samenwerking en een synthese waarin een groot aantal verschillende specialismen eigenlijk worden samengevoegd. Is dit tot zover aanvaardbaar? En als het u verveelt, mag u het ook zeggen. Nou, wanneer we dat hebben, dan gaat u ook begrijpen, ja, dat we in het begin te maken zullen krijgen weer met een dorpsmentaliteit. Hier hebben we het Bachmanndorp en daar het Katholieke en daar het PG en daar hebben we het Jehovadorp enzovoort enzovoort. Maar het zal blijken dat dat niet bevredigend is, want dan ontstaan er onevenwichtigheden. Onevenwichtigheden die nu niet opvallen, omdat je in contact met de maatschappij die gemakkelijk kunt aanvullen. Maar dan niet meer. En dat wil zeggen dat we met een aantal gemeenschappen te maken krijgen die in het begin zeer fanatiek zullen worden, omdat ze menen alleen op die manier hun eigen waarde te kunnen handhaven. Maar dat ze daarna, als het ware, verwateren. Dat wil zeggen, zij gaan dus taken delen met en op den duur bewoners uitwisselen met andere gemeenschappen. Dat lijkt me ook erg gunstig. Laten we dan eens kijken wat er bijvoorbeeld gedaan kan worden op ecologisch terrein, of hebt u er geen interesse in? Nou, ecologie, dat weten we allemaal, dat is eigenlijk een kwestie van een bestaand evenwicht. En als u dat evenwicht verstoort, herstelt het zich wel. Alleen, het is een ander evenwicht geworden. Nu zoekt men vaak terug te gaan naar het verleden. En dat blijkt dat dat in vele opzichten niet kan. Maar je kunt wel het evenwicht ten gunste van de mens gaan beïnvloeden. We zullen zien dat steeds meer mensen zeggen, ja, we hebben nou wel een aardige reeks huizen hier, maar dan moeten we bomen hebben. En dat er een hele hoop mensen zijn die zeggen, ja, we hebben wel energie nodig, maar kunnen we die niet anders winnen? Natuurlijk. In het begin een warboel. De een die zit met bomen en een kosmisch ontwikkelde mestput, En de andere die zit dus met molentjes en loopt er misschien zelfs mee. Maar elke energiebehoefte kan voor een groot gedeelte dus op een redelijke wijze worden voldaan. Wanneer je niet uitgaat van het bevorderen van energieverbruik, is ook duidelijk. De bestaande energieleveranciers hebben een monopolie. Die zullen ze natuurlijk proberen te houden. Daarom zal het 60, 70 jaar duren voordat dat voldoende is afgebroken. Maar omdat zij de vinger in de pap willen houden, zullen ze steeds meer rekening moeten houden met de mensen die zeggen, ja, maar wij zijn het niet eens met, en noemt u hem op, hoogspanningsleidingen, luchtvervuiling of wat anders. Of desnoods het gevaar van een atoomcentrale dat reëel is, maar in verhouding niet zo erg groot. Een auto is letaler op het ogenblik dan een atoomcentrale. Het enige verschil is, als die atoomcentrale een ongeluk haalt, haalt die natuurlijk wel 100.000 auto-ongelukken in één keer. Het houdt in dat steeds meer gemeenschappen en mensen zich onafhankelijk zullen willen maken, ook wat hun energievoorziening betreft. En ze zullen tot de conclusie komen dat je van bepaalde planten gebruik kunt maken, niet alleen maar om ze te eten of om de zuurstof uit te puren, maar ook omdat ze, mits op de juiste wijze op de juiste bodem aangebracht, bijvoorbeeld bepaalde metaalzouten uit de bodem opnemen en die in geconcentreerde vorm pleegt bewaren. Ze zullen ontdekken dat je datzelfde kunt doen voor een aantal chemische combinaties. Die kun je eveneens gewonde planten laten produceren. Ik neem aan dat daar bijzonder veel aandacht aan wordt besteed. Maar het houdt wel in dat de aardatmosfeer wat schoner wordt. Het houdt in dat een deel van de afwijkingen die nu veroorzaakt zijn, gecompenseerd worden door aanplant, maar ook door de keuze van beplanting. En dat een groot gedeelte van de processen dus eveneens in een andere vorm gaat. Nou ja, wanneer je dat bereikt, dan heb je te maken met een mens die zich steeds bewuster wordt van het feit dat hij niet de wereld kan aanpassen aan zichzelf, maar dat hij zich aan moet passen aan het evenwicht dat in de wereld bestaat. En daarmee hebben we de eerste stap gedaan naar een ecologisch evenwicht. Natuurlijk, er zullen een hele hoop mensen blijven die parasieten vervolgen. Verschoon de parasiet in de normale keten gewoon zijn functie heeft, zijn plaats heeft. Men zal waarschijnlijk in veel landen ook predatoren weer zien opkomen en zeggen, ja, maar dat moet eigenlijk niet, want ze zijn voor ons lastig of gevaarlijk. Het houdt in dat de mens zelf, nou ja, toch de grootste predator eigenlijk die er is, een bewust beleid gaat voeren, ook voor dieren. Niet op grond van sentimenten of zo, vannacht zijn zulke lieve beestjes, Trouwens, dat zeggen ze ook nooit als ze hoofdluis hebben. Maar dat ze gewoon uitgaan van het standpunt, kijk, wij hebben nodig, gewoon in onze omgeving, zoveel schapen, zoveel geiten, er kunnen wat reeën bij. Dan mag er ook nog wel een wolf tussendoor lopen, misschien die zwakke exemplaren eruit halen. Dus op die manier krijg je dus wel een evenwicht. Mensen die zo redeneren, die moeten afstand gaan doen van een hele hoop sentimenten, dat zult u ook begrijpen. Want het is natuurlijk reuze leuk om te zeggen, oh wat is poes lief. Poes zegt inderdaad mouw en geeft kopjes. Maar als je dan zegt, maar poes mag geen vogeltjes vangen, dan maak je eigenlijk van dat dier een wezen dat niet natuurlijk leeft. En als je zegt, kippen, eieren zijn gezond en lekker, en je sluit ze in een leghok op, dan moet je wel realiseren dat die eieren in feite minder gezond en lekker worden. En dat die kip geen leven heeft. Je moet gewoon je verbruik aanpassen aan je mogelijkheden. En je moet de mogelijkheden bezien in samenhang met al het andere. Een gemeenschap die zo denkt, kan niet meer gaan reageren vanuit één belangengroep. Het is gewoon niet mogelijk. Nou, het is natuurlijk ook wel gunstig hoor, want uitdrukken als die partij had immer recht, Duitsland. Achterhaald misschien door bepaalde Nederlandse uitdrukkingen die dan iets minder absoluut klinken, maar zeggen wij moeten uitgaan van het kapitalistisch socialistisch systeem, daar dit het enig mogelijk is voor ons volk. Nou, dat is ook precies hetzelfde. We komen terecht bij mensen die op de duur zich zullen gaan onderscheiden in twee hoofdgroepen. U neemt me niet kwalijk, hè? Anders dan duurt het helemaal zo lang. Het allemaal moet uitwerken. Namelijk de mensen die dus, zullen we zeggen, een beetje van avontuur houden. En die zich daarom toch weer specialiseren op zeer bepaalde taken. En de mensen die eigenlijk meer voelen voor het huiselijke leven, het kleine gemeenschapsleven, die behoefte om steeds maar weer ergens anders te zijn en wat anders te beleven niet hebben, en eerder hun eigen zekerheid zoeken. De zekerheidszoekers worden degene die bijvoorbeeld landbouwbedrijven, die voor voeding zorgen, die bepaalde productieprocessen op gang houden. En degene die reizen en trekken, dat zijn degene die eigenlijk voornamelijk plotseling grote bouwwerken maken. Laat ik het zo zeggen. Stel dat er nog eens een keer in Nederland een deltaplan nodig zou zijn. Er zijn er een hele hoop lui die zeggen, maar dat is leuk. En die gaan daar naartoe. Die werken eraan. Ook niet alleen voor de vergoeding, maar voor het deel zijn van het project. En morgen gaan ze misschien een reconstructie maken van Boulderdam en Tanganyika of zoiets. Die zijn gespecialiseerd op bepaalde taken. Die vinden ze leuk. We krijgen daardoor ook nog weer, en dat is erg belangrijk, mensen die datgene uitvoeren waar ze het meest voor voelen. Niet alleen datgene waar ze volgens anderen het meest voor geschikt zijn. Dus wat dat betreft heeft die maatschappij heel gekke fouten gemaakt. Want het blijkt dat een betrekkelijk hoog aantal van de grote zakenlieden die op het ogenblik bijvoorbeeld in Nederland bestaan, op school eigenlijk voornamelijk onvoldoendes kregen. En hoofdschuddend werden weggestuurd met, nou ja, je kunt ze niet zonder diploma wegsturen, maar God bescherme de maatschappij, want daar gaat een mislukking. Terwijl al die hele knappe koppen die het altijd maakten, en die theoretisch gezien zo ontzettend goed waren, elke keer vastlopen, omdat ze uit een sleurtje gekomen, geen eigen beslissingskracht, geen eigen initiatief hebben. Met andere woorden, de beoordeling van de kinderen in het leerproces bijvoorbeeld is heel verkeerd. En wat dat betreft heb ik ook op het leerproces zelf wel enige aanmerkingen. Want ik geloof niet dat je het kind kunt uitzonderen van de maatschappelijke verantwoordelijkheden. Dat kan later ook niet meer. Wanneer je eenmaal een kind wilt nemen als een waardig en volwaardig lid van de maatschappij, zover dat gezien ontwikkeling en leeftijd mogelijk is, dan zul je het kind ook moeten laten delen in de aansprakelijkheden voor die maatschappij. Je zult het kind moeten laten delen in de taken van die maatschappij. Het is heel vreemd dat zeer onderontwikkelde volkeren vanuit uw standpunt dit leerproces nog wel toepassen. En daarmee mensen kregen die werkelijk binnen de gemeenschap perfect konden functioneren. Terwijl degenen die westerse scholen hebben gevolgd, over het algemeen zich ontwikkeld hebben tot politici, economen en dergelijke, sociologen ook. Kortom, mensen die alles over een ander denken te weten, maar die zelf niet meer in staat zijn volledig te behoren tot de gemeenschap die ze pretenderen te begrijpen en te leiden. Maar ja, neemt u me niet kwalijk. Gemeenschapsmodel A standhafte bevolking. Basis, industrie, meestal beperkt van omvang, handwerk en landbouw. Landbouw voor een zeer groot gedeelte geautomatiseerd. Geen versnippering van landbouwgronden meer. Groep B, nomadenbevolking. Trekkend, iets te vergelijken met de mensen die nu met de trailer rondreizen aan de USA van oost naar oost. Gespecialiseerd op zeer bijzondere taken, vaak bereid om heel veel te riskeren en te wagen. Mensen bij wie eigenlijk vrijheid en avontuur het meest belangrijk is. Ze hebben een gunstige invloed op de standhafte bevolking, omdat deze, willen zij bepaalde zaken waar kunnen maken, een beroep zullen moeten doen op deze groepen, die voor zich vrijheden opeisen, die binnen de kleine gemeenschap anders misschien niet zo gemakkelijk erkend zullen worden. Nou, dan hebben we nog het pessimistische model, dat volgens mij niet waar wordt. Ja, als het voor velen gaat, zegt het in hemelsnaam. Hè. Ik probeer alleen maar te laten zien wat er ook nog mogelijk is. De door mij gegeven lijn is de meest waarschijnlijke ontwikkeling. De totale loopduur van de ontwikkeling bedraagt ongeveer 700 jaren. De eerste vormen daarvan, in revolutionaire zin vooral, worden kenbaar binnen 20 jaar. De eerste groepsvorming of gemeenschapsvorming die tot deze uiteindelijke leefwijze voert, zal plaatsvinden tussen 20 en 50 jaar af heden. Goed. Het staatssysteem. Wanneer je mensen volledig kunt onderdrukken, kun je ze veel geven, maar je geeft ze alleen wat jou niet kan schaden. In een dergelijke gemeenschap krijgen we een soort topgroep. We krijgen daarnaast de schapen. De topgroep zal uiterlijk waarschijnlijk zich veel offers getroosten om daardoor te verhullen dat ze voor zichzelf overmatige rechten en luxe opeist. In een dergelijke maatschappij zou je alleen verder kunnen gaan wanneer de schapen zo dociel zouden zijn als je dat wensen. Maar aangezien schapen anders reageren dan mensen en zelfs schapen nog wel eens op hol kunnen slaan, is het duidelijk dat we dan voortdurende conflicten krijgen. Zou een dergelijke maatschappij zich enige tijd nog kunnen handhaven, dan zou het resultaat zijn voortdurende kleine revoluties en omwentelingen die worden afgedwongen door mensen die echter geen aansprakelijkheid aanvaarden voor de gevolgen. Dan krijg je uiteindelijk een maatschappij die zichzelf vernietigt, omdat de ontkenning van verantwoordelijkheid op den duur over zal gaan in de ontkenning van gezag en er geen geloof is, of het nu een sociaal geloof is of een religieus, dat in staat is de mensen bij elkaar te houden. Een Rus die partijgetrouw is, zo zei men kort geleden spottend, loopt over het algemeen 1 op 4, wel op vodka. Misschien is het goed om ons dat te realiseren. De uiteindelijke vorm waarin dit alles gestalte krijgt is ook duidelijk. Grenzen moeten wegvallen, maar er blijven nationale gouvernementen bestaan, heel lang, omdat de mensen nu eenmaal bevooroordeeld plegen te zijn tegenover mensen die anders praten, zich anders kleden en anders denken dan zij. Dus krijgen we een soort gemeenschappelijke statenvorm van bijvoorbeeld Europa, waarbij overigens een groot gedeelte van Oost-Europa langzaam maar zeker inbegrepen wordt. We krijgen daarnaast een soort gelijke ontwikkeling in Afrika, in Azië. Kortom, geschillen vallen voor een deel weg. Er ontstaat een grotere samenwerking, maar die is, zullen we zeggen, continentaal, is bijna juist, beperkt. Het betekent dat de strijd, zoals die nu tussen staten aanwezig kan zijn, tussen continenten zou kunnen bestaan. Maar er is één ding weggevallen. En dat is de economische pressie die op het ogenblik voor een groot gedeelte van die strijd toch aansprakelijk is. Bijvoorbeeld Irak-Iran is in feite een kwestie van oliebelangen en niet alleen maar van godsdienst. We zouden zelfs uit kunnen rekenen wie achter beide partijen zitten. Wanneer je dus reëel bent, zeg je ja, het duurt nog een hele tijd voor die wereld naar een eenheid, naar een mondiaal geheel toe vloeit. Maar het is eigenlijk niet nodig dat dat gebeurt. Want door het vormen van steeds kleinere gemeenschappen, die toch een op zijn minst genomen coöperatief verband gaan vormen, is er eigenlijk niet zoveel behoefte meer aan gezag. En waar geen behoefte is aan gezag, daar valt macht weg. Men zal zich misschien vragen of dergelijke groepen nog militia kennen. Dus legers en zo. We moeten er rekening mee houden dat ongeveer de eerste 150 jaar legers blijven bestaan. Al is het maar omdat er ontzettend veel in geïnvesteerd is en omdat de onzekerheid groter wordt naarmate de neiging tot centralisatie meer wordt afgelegd. Vooral bij degenen die macht hebben. Degenen die denken dat ze het voor het zeggen hebben. Dat een aantal staatsgrepen door militairen zullen worden gedaan is ook begrijpelijk. Deze mensen hebben dus een hele andere levensvisie dan een burger. Ze leven in feite in een afgesloten deel van de maatschappij en komen met die andere maatschappij niet voldoende in aanraking, laat staan in conflict. Hun oplossing van conflicten is eenvoudig bevelen geven en als die bevelen niet worden opgevolgd, schieten. Dus dat blijven we wel houden. Maar generaals en officieren kunnen zonder soldaten heel weinig doen. Vooral wanneer gewone burgers geneigd zijn om zich ook in verhouding te verdedigen. Dus niet meer stenen tegen pistolen. Maar als jij machine er weer gebruikt, gebruik ik er ook een, want ik weet hoe ik er een kan maken. Kijk, dat betekent dus dat de militair langzaam maar zeker een toch wel meer coördinerende taak krijgt dan een feitelijk verdedigende, laat staan agressieve. De kunde van de militair is niet alleen maar strategisch, hij is voor een groot gedeelte organisatorisch. Als zodanig zal men erg veel hebben eraan. Een fourier, een goede fourier, zou voor een kleine gemeenschap veel meer betekenis kunnen hebben dan een winkelier. Omdat die ingesteld is op het voorzien in de werkelijke behoeften en daarnaast in redelijke mate aan wensen tegemoet wil komen. Dus op die manier zal een groot gedeelte van de strijdmacht misschien zijn functie nog blijven bewaren en misschien oppervlakkig georganiseerd blijven. Maar de taken worden steeds meer burgerlijke taken. Het verdedigend element zwakt af, is na enige tijd dus herleidt tot ongeveer 2% van het huidige. Denkbeelden als slagkracht en dergelijke spelen veel minder een rol. Dat men zegt, ja, maar je kunt ons niet dwingen om anders te zijn dan we zijn. Een mentaliteit waarbij gemeenschappen, vooral in die tijd nog dat die selectie, die religieuze en politieke selectie nog plaatsvindt in die gemeenschapsvorming, er zelfs toe kan voeren dat men zegt, ja, je kan wel zeggen dat we anders moeten, maar dan gaan we nog liever dood. Maar ja, wat heb je eraan als je onderdanen die wil bevelen doodgaan, niet waar? Onderdanen die doodgaan, daar heb je niets aan, die werken niet meer. Dan zijn niet eens maar goed voor bemesting. Dus, wees reëel. Ik geloof dat ook hier dus uiteindelijk elke monolithische maatschappijvorm zal moeten vervallen. Blijft de vraag over wat we moeten doen met alle geschillen die er op het ogenblik zijn. Dan zegt u niet dat ze daar niet zijn. Want er zijn een hele hoop Nederlanders die nog een hekel hebben aan, en dan noemt u ze maar op, Tunesiërs, Turken, Algerijnen, Surinamers, Joden ook nog. Alleen het laatste durf je niet meer te zeggen tegenwoordig, dus het enige verschil, maar een hekel hebben ze er nog aan. Dus, wees reëel, dat blijft bestaan. De stamgeschillen die op het ogenblik al die revolutietjes en oorlogen in Afrika bijvoorbeeld veroorzaken, blijven ook bestaan. Maar wanneer je de kans krijgt om op een ander terrein dan roof en wapens en machtsstructuur met elkaar te concurreren, dan ga je toch een kant uit waarbij bijvoorbeeld een sportwedstrijd, al is het maar een kanowedstrijd of zo, of een voetbalwedstrijd wat dat betreft, dus gewoon dat tegenwoordig oorlog in het klein is, maar een vervangend middel kan vormen. Er zullen nog wel concurrenties zijn, maar ze zullen steeds vriendschappelijker worden. Men zal de tegenpartij niet alleen gaan waarderen, maar ook vaak van hem willen leren. En dan krijg je toch ook weer het wegvallen van een grote reeks spanningen, maatschappelijk en internationaal, die op het ogenblik heel, heel vervelend zijn. En dan is er nog één ding. Ik denk dat wanneer die eerste gemeenschappen innerlijk tot een zekere eenheid zijn gegroeid, ze de neiging zullen hebben om missiewerk te bedrijven. Dat is namelijk altijd zo, wanneer een mens meent dat hij een waarheid gevonden heeft, dan brengt hij hem niet zelf in de praktijk, maar gaat anderen vertellen hoe ze het moeten doen. Nou, dat missiewerk, dat zal misschien uitgaan van het koninkrijk, de Bijbel, de juiste uitleg van de islam, of nou de Sunna is of de Shia of wat anders. Maar men zal daarbij zijn eigen praktijk uitdragen, zijn eigen gemeenschapspraktijk. Dat is namelijk altijd gebeurd. En vandaar dat er in de missie zoveel vreemde ontwikkelingen zijn geweest. Missionarissen kwamen meestal uit een klooster. En daar ratelden ze natuurlijk net zo hard als hier. En die hadden de neiging iets van hun kloosterlijk simpele opvattingen over te dragen aan hun volgelingen. En daar zijn wel heel eigenaardige vergissingen door ontstaan. De resultaten heb je onder meer kunnen zien in het oude Belgisch Congo. Dus die missionering gaat het uitdragen van de, in feite, de maatschappelijke, de gemeenschapsgedachte die achter de geloofsbelevenis ligt. En kijk, daardoor ontstaat een uitwisseling. Deze uitwisseling is volgens mij de voornaamste. Kort samenvattende, toekomstige maatschappijvormen worden bepaald door de aspecten decentralisatie, het vormen van natuurlijk veel meer factoren omvat, maar voor mij eigenlijk voerde tot het onderscheid in een staande en een trekkende bevolking. Ten laatste, de mens heeft op het ogenblik nog steeds de mogelijkheden om een ecologisch verband te scheppen, te herscheppen met evenwicht dat voor de mens gunstig is. Dit in tegenstelling tot de nu voor de mensheid ongunstiger wordende ontwikkeling. Hierdoor zal het mogelijk zijn dat de mensheid in ongeveer, neem me niet kwalijk dat het zo lang duurt, ik had ook liever gehad dat het eerder gebeurde, in ongeveer 12 tot 1400 jaar kan komen tot een volledige nieuwe structuur, gepaardgaande met een totale verandering van algemene mentaliteit en uiteindelijk voerende tot een mensheid waarin vreemd genoeg techniek een grote rol blijft spelen, maar waarin Aquarius in feite praktisch wordt uitgedrukt door de belangstelling die een ieder heeft voor de gemeenschappen van die deel uitmaakt. Hebt u commentaar?
Hoe lang zal het duren voordat Afrika en Azië op een soortgelijke wijze als wij in dit proces deel kunnen nemen?
Het zal waarschijnlijk iets korter duren dan hier. Het is namelijk daar zo dat men vanuit uw standpunt primitief is, maar dat men dus veel sterkere groepsgebondenheden kent dan in de geïndustrialiseerde landen op het ogenblik denkbaar zijn. Zelfs in Japan is de familieband langzamerhand vervangen door de band met het bedrijf. Dus er zijn allerhand dingen die eigenlijk tegenhouden. Je zou het kunnen zeggen, een technische maatschappij heeft veel meer te verliezen. Er zijn daar veel meer sterke machten aanwezig dan in genoemde landen. Daardoor zal het langer duren voordat deze hernieuwde gemeenschapsvormen zich volledig vrij en onafhankelijk kunnen manifesteren. En dit is nodig voor de verdere ontwikkeling. Het spijt me dus dat ik Europa niet zie als het summum summarum van menselijke ontwikkeling. Ik moet zeggen dat ik de westelijke maatschappij beschouw als het summum van technische ontwikkeling, welke slechts gecompenseerd kan worden door een steeds toenemend tekortschieten van de menselijkheid. Dus geen kritiek op u.
Er is wel eens gezegd dat China wat dit betreft al een heel eind op streek is. Bent u het daarmee eens?
Ik ben het grotendeels daarmee eens. Zeker wanneer we rekening houden met de laatste ontwikkelingen. Het blijkt hier dat de gemeenschapszin in dit grote sociologische experiment in feite een deel is geworden van het leven en denken van de meeste mensen. En dat deze gemeenschapszin steeds minder wordt gericht op het geheel, maar veel meer op de eigen omgeving en vooral op de eigen woonomgeving blokken. En het blijkt ook dat men daar die onderlinge hulpverlening misschien op een voor u wat vreemde wijze, maar toch veel meer in de praktijk brengt dan bijvoorbeeld hier in Nederland. Je zou dus kunnen zeggen dat men daar een stap vooruit is, en ik meen dat beperkte en niet volledige deconfessionalisering in China daar ongetwijfeld een groot voordeel bij betekent, omdat we dus niet zo gemakkelijk te maken krijgen met zich afzonderende groepen die hun eigen experimenten voltooien op grond van allerhand ideële stellingen die in de praktijk niet te verwezenlijken zijn. Voldoende?
Maar zal dat voorbeeld dan doorwerken in andere landen in Azië en in Afrika bijvoorbeeld?
Ik weet dit niet. Zolang er een machtsstructuur blijft, zal er een missioneringsdrang zijn. Maar die missioneringsdrang verkondigt de grootheid van China en niet de gemeenschapszin. Ik geloof dus dat dit betrekkelijk weinig uithaalt. Maar voor Azië lijkt het me een zeer belangrijke factor, ook al omdat de invloedssfeer daar aanmerkelijk groter is en ook praktisch bestaat. En ik zou dus aannemen dat in Azië de ontwikkeling tot eenheid trager zal verlopen dan in Europa, maar dat gelijktijdig de ontwikkeling van de gemeenschappen, zoals ik ze genoemd heb, inclusief zelfs het onderscheid tussen de staande bevolking en de trekkende bevolking, dat weer sneller zich daar zal voltooien. Er is een andere mentaliteit en die andere mentaliteit kan voeren tot een geheel andere vormingsprocedure waarbij de eindresultaten ongeveer gelijk zullen zijn.
Nog vraag over landbouw. Je hebt gezegd dat landbouw wordt steeds meer gemechaniseerd. Dat gaan we op dit moment in monocultuur en gebruik van kunstmest, maar
Ik neem aan dat men het kunstmestgebruik aanmerkelijk gaat beperken, ofschoon dit op het ogenblik, gezien de noodzakelijke opbrengsten hier en daar, wel een beetje vraagwaardig is. Maar wanneer je in staat bent om een wisselbebouwing toe te passen, en daarbij bovendien, en dat is heel erg belangrijk, het arbeidsintensieve deel van die wisselbebouwing inclusief oostbewaking, et cetera, dus aan machines kunt overlaten.
Dat kan toch niet samen?
Ja, dat kan wel samen gaan.
De dienstenbebouw, dat kun je met machines niet moeilijk.
Oh ja, dat kun je met machines doen als je maar een computer hebt die de apparatuur programmeert. En dat is wel degelijk mogelijk. Ik kan daar nu niet al te ver op ingaan. Maar we zullen toch ook in de landbouw te maken krijgen met een centrale computer die dus het omliggende gebied in zijn geheel registreert en waarbij elke machine deel is van een outlet en een wisselwerking tussen programma en outlet blijft voortdurend bestaan, zodat de computer in haar geheel voortdurend corrigerend kan optreden ten aanzien van de actie van de machine en die in feite bepaalt. En dan krijg je dus een groot voordeel. Je kunt namelijk alle soorten arbeid en niet alleen maar zeer specifieke mechanische arbeid laten verrichten door de apparatuur, mits je in staat bent de verschillende apparaturen zo te dirigeren dat ze op een rationele wijze elkaar opvolgen in de bewerking en niet elkaar als het ware voor de voeten lopen. Iets wat zelfs tegenwoordig nog wel eens gebeurt. Omdat er mensen aan zien. Ja, ik weet niet wat u ervan denkt. Ik geloof dat het tijd begint te worden van pauze. Ik heb u geprobeerd om een paar beelden voor te leggen en om het niet te zwaar te maken. Want als ik in het hoofd van het medium kijk, dan had ik eigenlijk een buutrede moeten houden vanavond. ik moet zeggen, ik ben dus niet van de knoops, blauw of andere. Dus ik heb me daarvan gedistanceerd. Maar ik heb wel geprobeerd om begrijpelijk te blijven en een hopelijk enigszins boeiend beeld te geven van de ontwikkeling. Wanneer u vindt dat u daarop terug moet komen, ik zal een lijn openhouden voor de volgende spreker. Vragen ten die aanzien zou u misschien het best schriftelijk kunnen formuleren. Meestal iets korter. En daarnaast kunt u natuurlijk aan de volgende spreker ook andere vragen kwijt, zover de tijd dat toelaat. U kent het programma wel een beetje. Wat mij betreft, ik hoop dat ik u niet te zeer teleurgesteld heb. Ik ben u dankbaar voor de mij gegeven aandacht. En ik hoop dat u door mij gestelde niet zult zien als een van de vele utopieën. Want ofschoon ik de argumenten niet alle kon aanvoeren, het geheel was en blijft gebaseerd op een gedegen erkenning van de technische ontwikkelingen en mogelijkheden, de karakterontwikkeling en de sociale structuren van de mens en de daaruit voortkomende problemen, zowel als mogelijkheden. Ik dank u voor uw aandacht.